It's a pleasure to be with you this morning.
Het is een voorrecht om weer bij u te zijn deze morgen.
And to enjoy the presence of the Lord in your service.
En ik heb mij verheugd over de tegenwoordigheid van de Heer in uw dienst vanmorgen.
Well, I didn't understand all of the prayers.
Ik heb niet alle gebeden kunnen verstaan vanwege de taal.
I did sense the Lord in them.
Maar ik heb de Heer geproefd in deze gebeden.
The same Jesus that I love.
Dezelfde Heer Jezus die ik lief heb.
And I thank you for having us to be able to come here and be with you.
Ik dank u dat u ons heeft willen ontvangen, dat we onder u kunnen zijn.
I see that God is adding numbers to your gathering here.
Ik zie dat ook de Heer toevoegt aan uw samenkomsten hier.
And that is a blessing.
En dat is ook een grote zegen.
For those of you that are new here.
Voor u die nieuw bent hier.
This is my wife back here. If you'll just raise your hand.
Die mevrouw die zwaait, dat is zijn vrouw, Debbie.
And beside her is Matt and Heather Healy. They came with us. If you'll
dat
raise your
hand. Dat is nog een echtpaar die mee is gekomen.
And then Martha England is over here. So.
En dat is een zuster uit Arizona, een andere staat. Zij komen zelf uit Texas.
And we're just glad to be here with you.
We zijn erg blij dat we bij u kunnen zijn.
Let's turn in our Bibles to 1 Samuel chapter 23.
Laten we opslaan 1 Samuel hoofdstuk 23. 1 Samuel hoofdstuk 23.
And my apologies to Matt and Heather because I shared this last Sunday. You don't have to tell anybody that.
They know.
There was something the Lord put on my heart a couple of weeks ago.
Er was iets wat de Heer mij op mijn hart heeft gelegd enkele weken geleden.
That I felt was on his heart.
Dat ik ervoer dat op zijn hart was.
And it is my desire this morning to be able to communicate that with you.
En mijn verlangen deze morgen is om dat met u te kunnen delen.
And there's this story here in 1 Samuel 23.
En we hebben hier het verhaal in 1 Samuel 23.
And we'll read it, start at verse 1.
We lezen vanaf vers 1.
Then they told David, saying, Behold, the Philistines fight against Keilah, and they do rob the threshing floors.
Men deelde David mee, zie, de Filistijnen strijden tegen Keilah en roven de dorsvloer leeg.
Therefore David inquired of the Lord, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, Go and smite the Philistines and save Keilah.
Toen vroeg David de Heere, Zal ik heen gaan en deze Filistijnen verslaan? De Heere antwoordde David, Ga heen, versla de Filistijnen en bevrijd Keilah.
David's men said unto him, Behold, we are afraid here in Judah, how much more than if we come to Keilah against the armies of the Philistines.
Maar de mannen van David zeiden tot hem, Zie, wij leven hier in Juda al in vrees. Hoeveel te meer wanneer wij naar Keilah trekken tegen de slagorde der Filistijnen?
Okay, so this is the situation in the story.
Dus dit is de situatie die we hier aantreffen in dit verhaal.
Saul had been king of Israel.
Saul was koning over Israël.
But God had rejected him as king.
Maar de Heer had hem verworpen als koning.
And God had chosen David to be the king.
En de Heer had David verkozen om koning te zijn in zijn plaats.
And in this at this time David was running from Saul who was trying to kill him.
En David is in deze geschiedenis speelt zich af daar waar David op vlucht is voor Saul.
And David heard that some people of a town that was in Judah was in trouble.
En David hoort dan dat er een bepaalde mensen van een stad in Juda in de problemen zijn geraakt.
David was from the tribe of Judah.
En David komt natuurlijk uit de stam Juda.
So these were his people.
Dit waren zijn mensen.
And so he told his men, let's go to Judah and deliver these people.
Dus hij zei tegen zijn mannen, kom laten wij naar dit dorpje in Juda gaan en deze stad bevrijden.
But before he did that, he prayed.
Maar voordat hij daaraan begon, bad hij eerst.
And he said, Lord, shall I go save Keilah?
En hij bad, Heer, zal ik heen gaan en Keilah bevrijden.
And the Lord said, yes, go save Keilah.
En de Heer zei, ja, ga heen en bevrijd Keila.
And his men said, that is very dangerous.
En toen zeiden zijn mannen, maar dat is erg gevaarlijk wat u gaat doen.
Because King Saul will catch us there.
Want koning Saul zal ons daar gevangen nemen.
And he will kill us.
En zeker zullen wij omkomen daar.
So David prayed again.
En toen bad David opnieuw.
Said, Lord, shall I go save Keila?
Heer, zal ik heen gaan en optrekken en Keila bevrijden?
And the Lord said yes.
En de Heer zei ja, ga heen.
So he was in danger.
Maar hij was daar dus in gevaar.
But he put others before himself.
Maar hij stelde anderen boven zijn eigen leven.
And let's read in verse 5 now.
Laten we vers 5 nog samen lezen.
So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines and brought away their cattle and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah.
Daarop ging David met zijn mannen naar Keilah. Hij streed met de Filistijnen, dreef hun vee weg en bracht hun een grote nederlaag toe. Zo bevrijdde David de inwoners van Keilah.
Now let's read verse 7.
Laten we nu ook vers 7 daarbij lezen.
And it was told Saul that David was come to Keilah, and Saul said, God hath delivered him into my hand, for he is shut in by entering into a town that hath gates and bars.
Aan Saul werd medegedeeld dat David Keilah was binnengetrokken. Toen zeide Saul, God heeft hem aan mij overgeleverd, want door een stad met deuren en grendels binnen te trekken, heeft hij zichzelf opgesloten.
And Saul called all the people together to war, to go down to Keilah to besiege David and his men.
En Saul riep al het volk ten strijde om naar Keilah te trekken en David met zijn mannen te belegeren.
And so the situation is this. David went and saved all of these inhabitants.
En zo zijn we de situatie hier dat David is inderdaad gegaan, heeft deze stad bevrijd.
If David had not come,
als David niet was gegaan,
they would have died.
Dan zouden ze zeker omgekomen zijn.
So in a way you could say he is their savior.
Dus op een bepaalde wijze zou je kunnen zeggen, hij heeft hun gered, hij is hun verlosser.
But now Saul has heard that David is there.
Maar nou had Saul dus gehoord dat David in die stad was.
And he's taking his men down to kill David.
En nou neemt hij zijn mannen mee om David gevangen te nemen en te doden.
Now let's read verse 10.
En nou lezen we vers 10.
Then said David, O Lord God of Israel, thy servant hath certainly heard that Saul seeketh to come to Keilah to destroy the city for my sake.
En David zei, de Heere, God van Israël, uw knecht heeft voorzeker gehoord dat Saul voornemens is naar Keilah te komen en om mijnentwil verderf over de stad te brengen.
Will the men of Keilah deliver me up into his hand? Will Saul come down as thy servant hath heard? O Lord God of Israel, I beseech thee, tell thy servant, and the Lord said, he will come down.
Vers 11, zullen de burgers van Keilah mij aan hem uitleveren? Zal Saul komen, zoals uw knecht gehoord heeft? Heere God van Israël, deel er toch uw knecht mede. En de Heere antwoordde, hij zal komen.
Then David said, will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, they will deliver thee up.
Vers 12, daarna vroeg David, zullen de burgers van Keilah mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? De Heere zeide, zij zullen u uitleveren.
So this was David's question to God.
Dit was dus de vraag die David de Heer voorlegde.
Will the people of God accept me as their savior but reject me as their king?
Zouden deze mensen, het volk van God, mij aanvaarden als hun redder, als hun verlosser, maar niet als hun koning?
He was God's king.
Hij was Gods koning.
He was God's chosen king for Keilah.
En hij was ook de aangewezen koning door God voor Keilah.
And for all of Israel.
En voor heel Israël.
But they allowed David to come and save them.
Maar ze stonden David wel toe om hen te bevrijden, om hen te redden.
But when it came time to allow him to be king, they would not allow it.
Maar op het moment dat hij ook kwam om koning te zijn, lieten ze het hem niet toe.
Now in many people's minds there's a difference between Jesus being Lord and Jesus being Savior.
In de gedachten van vele mensen is er een onderscheid tussen de Heer als redder, als verlosser en de Heer als koning, and als Heer.
And in the minds of the inhabitants of Keilah there was a difference.
En zo was het ook in de gedachten van de mensen van Keilah, er was een onderscheid.
David could be their savior.
David mocht hun redden, hij was hun verlosser.
But not their king.
Maar hij was niet hun koning.
Now let's turn to the New Testament.
En laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan.
In the Gospel of Matthew.
In het Evangelie van Matthäus.
Chapter 16.
Hoofdstuk 16.
And we will read verse 24 and 25.
We lezen vers 24 en vers 25.
Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij.
For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden.
We can understand how somebody might read this.
We kunnen het begrijpen dat iemand die dit leest.
And say, well, I don't think I want to be a disciple.
En dan vervolgens zegt, ik denk niet dat ik een discipel wil zijn.
Because a disciple has to deny himself.
Want een discipel moet zichzelf verloochenen.
Take up his cross.
Zijn kruis opnemen.
And follow Jesus.
En de Heer Jezus volgen.
And I just want to be saved.
Ik wil gered zijn.
It's as if just like the inhabitants of Keilah.
Net zoals de bewoners van Keilah slechts gered zijn.
When we get in trouble.
En wanneer we dan in problemen geraken.
Come save us.
Kom en help ons dan even.
But when we don't need your help.
Maar wanneer we uw hulp niet nodig hebben,
we can take care of our own lives.
Dan kunnen we over onze eigen levens best beschikken.
But is that really the way it's supposed to be?
Maar hoort dit zo te zijn?
I know in America.
In Amerika.
We have sort of a culture that thinks a certain way about this.
Hebben we een bepaalde cultuur dat we zo ongeveer dit denken?
It's not the Bible way.
Het is niet de wijze waarop de Bijbel het ons leert.
It is more the American way.
Het is de Amerikaanse wijze van doen.
We say, well, you get saved first.
We zeggen, u wordt eerst gered.
And then if you want to go further.
En dan, als u het graag wil, dan kunt u verder gaan.
You make Jesus the Lord of your life.
Dan, daarna maakt u de Heer Jezus Heer van uw leven.
But what do the scriptures say?
Maar wat zegt de schriften daarover?
Let's turn to Romans chapter 10.
Laten we Romeinen 10 eens opslaan.
We are going to read the most common scriptures used to lead someone to salvation.
We gaan de schriftgedeelte lezen, een vers lezen die het vaakst gebruikt wordt om iemand tot de Heer Jezus te leiden.
You hear these almost every time someone prays for people to be saved.
We horen dit bijna telkens als iemand bidt, als iemand om iemand behouden te doen zijn.
Let's just read verse 9 and 10.
Laten we vers 9 en vers 10 samen lezen.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved.
Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis.
As I said, these are the verses that people use to get someone saved.
Zoals ik net zei, dit zijn de versen die mensen gebruiken om iemand tot behoudenis te brengen.
But here is what is said many times.
Maar hier staat wat er vaak gezegd wordt.
Do you want Jesus as your savior?
Wilt u de Heer Jezus als uw redder aannemen?
And then they read these scriptures.
En dan lezen ze deze schriften, deze versen.
And they accept Jesus as savior.
En dan neemt de mensen aan, de Heer Jezus aan als hun verlosser.
But that's not what this scripture says.
Maar dat zegt het schriftgedeelte hier niet.
It says to confess him as Lord.
Het is dat we hem belijden als Heer.
And you shall be saved.
Dan zullen we behouden worden.
Not confess him as Savior.
Niet in de eerste plaats de Heer Jezus belijden als verlosser.
First Lord.
Eerst Heer.
Then you are saved.
Dan zijn we behouden.
Now it's interesting in the New Testament.
Het is opvallend in het Nieuw Testament.
How many times the word savior is used?
Hoe vaak het woordje redder, verlosser wordt gebruikt?
And how many times the word lord is used?
En hoe vaak het woordje heer voorkomt?
Savior is used 25 times.
Het woordje redder of verlosser komt 25 keer voor in het Nieuw Testament.
Lord is used over 650 times.
En het woordje heere of heer komt 650 keer voor, of meer dan 650 keer voor in het Nieuw Testament.
That's quite a difference.
Dat is een heel groot verschil.
Quite a difference.
Een enorm verschil.
But many times we only talk about him being our savior.
Maar heel vaak beperken we ons tot hetgeen dat hij onze redder is.
David said, "Will they accept me as savior but reject me as king?"
En David zei als het ware, zullen ze mij aannemen als hun redder, maar om mij verwerpen als hun koning?
And the Lord said, "Yes."
En de Heer zei, ja, dat gaan ze doen.
They will.
Ze zullen je verwerpen.
They will take advantage of your power to save them.
Ze maken misbruik of gebruik van jouw kracht om hen te redden.
But they will want to live their own life after you've done that.
Maar nadat je dat voor hen gedaan hebt, willen ze weer hun eigen leven behouden en zelf leven.
Many times when people get saved,
vele malen als iemand echt behouden wordt,
they accept Jesus
en de Heer Jezus aannemen
to pay for their sins.
Dan nemen ze de Heer Jezus aan om voor hun zonde en de prijs voor hun zonde te betalen.
They don't accept him as Lord.
Maar ze nemen hem niet aan als Heer van hun leven.
You could say they accept Jesus.
Dan kun je wel zeggen, ja, ze hebben de Heer Jezus wel aangenomen.
But let's say that this man here accepts Jesus as Savior.
Stel nou eens voor dat een man naast mij de Heer Jezus als zijn verlosser aanneemt.
And this man here also accepts Jesus.
En een andere manier, aan de andere kant, ook de Heer Jezus aanneemt.
But he accepts him as Lord.
Maar hij neemt hem aan als Heer.
Which one shall be saved?
Welke van de twee is dan waarlijk behouden?
That's a good question.
Dat is een hele goede vraag.
According to the scriptures.
Volgens de schriften.
Let's look at another verse in Romans.
Laten we naar een ander vers in Romeinen even kijken.
Over in chapter 14.
In hoofdstuk 14.
And verse 9.
En vers 9.
For to this end Christ both died and rose and revived, that he might be Lord both of the dead and of the living.
Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levende heerschappij zou voeren.
It is the Lord that saves you.
Het is de Heer die u redt.
The Lord saves you.
De Heere behoudt u.
And many times we love hearing about Jesus as Savior.
En vele malen vinden we het fijn om te horen over de Heer Jezus als onze verlosser of onze redder.
We think of him as just rushing in and saving us from the enemy.
En we denken zo aan hem dat hij dus binnenkomt om ons te verlossen van de vijand.
But when somebody brings up Jesus as Lord,
maar als dan iemand de Heer Jezus als Heer naar voren brengt,
to deny yourself,
om jezelf te verloochenen,
to take up your cross,
om het kruis op te nemen,
and to follow Jesus,
en hem in alles te volgen.
They say, I don't want that.
Dan zeggen we, oh nee, dat niet, dat wil ik niet.
I only want him to save me.
Ik wil alleen maar hem als mijn redder kennen.
Look in 2 Corinthians with me, please.
Laten we nog even naar 2 Korinthe kijken.
And we'll see the gospel that Paul preached.
Dan zien we daar het evangelie welke door Paulus gepredikt werd.
2 Corinthians 4.
2 Korinthe 4.
And verse 5.
En het vijfde vers.
From this scripture we see that Paul preached Christ different than many preachers today.
Vanuit dit vers kunnen wij opmaken dat Paulus de Heer Jezus op een andere wijze predikte dan vele predikers vandaag de dag.
So let's read verse 5.
Dus laten we samen vers 5 goed lezen.
For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake.
Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus wil.
What does it mean that he didn't preach himself?
Wat betekent dat hij zegt, ik predik niet onszelf?
means that he said, I'm not in charge.
Hij zei, dus in wezen zegt hij, ik ben niet in, ik,
I'm not the boss.
Ik ben niet de baas, ik bepaal dat niet.
That I preach Christ as Lord.
Ik predik Christus als Heer.
Not just as Savior.
Niet als redder alleen.
But that he is the Lord of my life.
Maar hij is Heer van mijn leven.
And he didn't seek to use God for his purposes.
En hij, Paulus zocht ook niet om God te gebruiken voor zijn omstandigheden, voor zijn leven.
He sought to be used for God's purposes.
Hij zocht erna om gebruikt te worden, hij zelf gebruikt te worden voor Gods doeleinden.
Can I say that again?
Yes, please.
Do not seek to use God for your purposes.
Dus zoek God niet om hem te gebruiken voor jouw omstandigheden, voor jouw leven.
Seek that God would use you for his purposes.
Maar zoek dat God jou kan gebruiken om zijn doeleinden te bereiken.
Let's turn to the book of Hebrews, chapter...
We gaan Hebreeën opslaan.
Chapter 2.
Hoofdstuk 2. Hebreeën, hoofdstuk 2.
We're going to read verse 1 and 2 here.
We gaan vers 1 en 2 uit Hebreeën 2 lezen.
Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.
Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven.
For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward.
Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatig vergelding heeft ontvangen.
And then just the first little part in verse 3. How shall we escape if we neglect so great a salvation?
En dan even het eerste gedeelte van vers 3. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil?
I don't know how it is translated in the Dutch.
Ik weet niet hoe het vertaald is in het Nederlands.
But in the Hebrew, when it says we should not let these things slip, it means not drift away.
Yeah, that's the same in Dutch.
Good.
Dus in het Hebreeuws staat in vers 1 inderdaad dat wij aandacht aan deze dingen moeten schenken, opdat wij niet afdrijven.
Do you know what it's like to drift away?
Weet je wat het betekent om af te drijven?
If you're swimming near a boat.
Als je in de nabijheid van een boot aan het zwemmen bent.
And you get an inner tube or an air mattress that you're laying on in the water.
En je hebt soort matras, zo'n luchtmatras waar je dan op ligt lekker in het water.
And your eyes are closed.
En dan doe je ogen dicht.
You're enjoying the sun.
En dan geniet je van de zon die op je lichaam schijnt.
And suddenly you look up.
En dan ineens word je wakker en je kijkt op.
And the boat is way over there.
En dan is de boot ineens ver weg.
You have drifted away from it.
Ja, je bent dus met de stroming meegezogen.
You didn't swim away.
Je ging niet wegzwemmen.
You didn't run away.
Je liep niet weg. Je rende niet weg.
You drifted away.
Maar je dreef af met de stroom.
And it was so slow that you didn't realize.
En het ging zo langzaam dat het u niet eens door had dat het gebeurde.
Until you looked around.
Totdat u ogen opendeed en om u heen keek.
And saw where you are.
En dan ziet waar u bent.
In comparison to the boat.
En dan ziet hoe ver u van de boot verwijderd bent.
Well, this is what the writer of the Hebrews is referring to.
En dit is wat de schrijver van de Hebreeënbrief ons duidelijk wil maken.
This is not the sin of rejecting God.
Dit heeft niets te maken met de zonde van God verwerpen.
In fact, I have a statement. Maybe I'll just read it and then let you read it and translate it.
Okay.
So I'll just read this first in English. A life of self-indulgence is not necessarily a life of sin, as many understand sin to be. It is simply living for the things you want rather than suffering the cost of all-out living for Jesus. They're not living in a morally corrupt manner. They are simply self-indulgent. They are not living in sin, but they are not living all out for Jesus either. They are drifting. Jesus is not sitting on the throne of their heart, but self is. It is not an ungodly life they live, but a good life. They are saved from sin and Satan, but they are not saved from self. Just that paragraph.
Een leven waarin ruimte voor het zelf is, waarbij ik nog bestaat, betekent niet noodzakelijkerwijs dat wij leven in zonde, zoals velen van ons zonde zouden definiëren of begrijpen of omschrijven. Het is eenvoudig leven voor de dingen die jij wil, dus jij leeft jouw leven zoals jij dat graag wil, meer dan het leven dat lijden kost en om het Heer Jezus in alles en geheel te volgen. Dat betekent niet dat zij leven in een moreel zondig leven, op een moreel verkeerde manier. Nee, ze leven op een eenvoudige, dat zelf ruimte krijgt. Het zelfleven nog ruimte krijgt. Ze leven niet in zonde, maar ze zijn ook niet helemaal uit en uit, helemaal totaal volledig voor de Heer Jezus. En zo drijven zij af, Hebreeën 2 vers 1 tot 3, Jezus zit niet op de troon van hun hart, maar zelf zit op de troon van hun hart. Het is niet een weg die goddeloos is. Ze leven zelfs een heel goed leven. Ze zijn van hun zonde gered en van Satan, maar niet van hun zelf leven.
Amen. Let's look in the Gospel of Luke, chapter 19.
Laten we nog het Lucas-evangelie opslaan. Lucas 19.
We're going to start in verse 9.
En we zullen lezen vanaf vers 9.
And it in verse 9 refers to a man named Zacchaeus.
En we zien hier een man genaamd Zacchaeus.
How many of you know the story of Zacchaeus?
Hoeveel van u hebben en kennen het verhaal van Zacchaeus?
You know the story?
Yeah. Almost. Yes.
Zacchaeus was not Dutch.
Zacchaeus was geen Nederlander.
He was a very small man.
Hij was een heel klein mannetje.
Okay, verse 9.
En vers 9.
And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he also is the son of Abraham.
En Jezus zeide tot hem, Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost.
Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
This is a wonderful story.
Dit is een prachtig verhaal.
Zacchaeus wanted to see the Lord.
Zacchaeus wilde de Heere zien.
He was small, so he couldn't see over everybody.
Hij was klein van gestalte, daarom kon hij niet over iedereen heen kijken.
So he climbs up into a tree.
Hij klimt dan een boom in.
And then he can see Jesus.
En daar zag hij de Heer Jezus langskomen.
And Jesus said, "Today salvation has come to your house."
En dan zegt de Heer Jezus, "Heden is aan dit huis redding geschonken."
And then this is quoted from Jesus.
En dit wordt dan van de Heer Jezus gezegd.
Verse 10.
Vers 10.
For the Son of Man is come to seek and to save that which is lost.
Want de Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Many times when we are evangelizing,
vele malen als wij aan het evangeliseren zijn,
trying to bring people to the Lord,
om mensen bij de Heer Jezus te brengen,
we use this scripture.
Gebruiken we deze verse.
That Jesus came to seek and to save that which is lost.
Dat de Heer Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Is that verse true?
Maar is dat vers ook waar?
Yes.
Dit vers is waar.
But is there more?
Maar is daar niet meer?
And the answer is yes.
Ja, er is meer.
Because Jesus speaks again right after this.
Want de Jezus begint weer te spreken net na dit vers.
And he gives them a parable.
En hij geeft hun een gelijkenis.
So let's start reading in verse 11.
Vanaf vers 11 gaat hij dan verder.
Well, let's start in verse 12.
Nou, laten we in vers 12 beginnen.
He said, Therefore a certain nobleman went into a far country to receive for him a kingdom and to return.
Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren.
And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come.
En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zei tot hen, Drijf handel totdat ik terugkom.
But his citizens hated him and sent a messenger after him, saying, "We will not have this man to reign over us."
Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: "Wij willen niet dat deze koning over ons wordt."
And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading.
En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaaf van welke hij het geld gegeven had bij zich liet roepen, om te weten wat een ieder met zijn handel bereikt had.
So the reality was the story with Zacchaeus.
De realiteit waarop dit gebaseerd was, was het verhaal van Zacchaeus.
And Jesus said, "Salvation has come to your house."
En daar zegt hij: heden is aan dit huis redding geschonken, verlossing.
But to make sure that everyone understood what he was saying,
maar om zeker te zijn dat iedereen daar begreep wat hij daarmee bedoelde,
he told a parable.
Sprak hij deze gelijkenis uit.
And he said that when the king came back, the king came to his people.
En hij legt uit dat wanneer de koning tot zijn volk kwam.
In verse 14.
In vers 14 lezen we dat.
It says that his citizens hated him.
Dan zegt het dat zijn burgers hem haten.
And they sent a message.
En ze zonden hem een boodschap.
What was the message?
Wat was deze boodschap?
We will not have this man to reign over us.
Wij willen deze man niet als onze koning.
He can come.
Hij mag wel komen.
He can seek for me.
Hij mag naar mij zoeken.
He can save me.
Hij mag mij wel redden.
But we will not have this man to reign over us.
Maar we willen niet dat deze man heerschappij over ons heeft.
Now, this sounds like a parable.
Dit lijkt wel op een gelijkenis.
But it's not.
Maar het is het niet.
Because this parable was fulfilled.
Want deze gelijkenis is vervuld.
Let's look in the Gospel of John chapter 19.
Laten we even daarvoor gaan naar Johannes 19.
Beginning with verse 12.
Dan beginnen we bij vers 12. Johannes 19 vanaf vers 12.
This is when Jesus was standing before Pontius Pilate.
Dit was toen de Heer Jezus voor Pilatus stond.
And he was about to be crucified.
En vlak voordat hij gekruisigd zou worden.
And beginning in verse 12 it says this.
En in vers 12 staat er dan dit.
And from then on Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, "If thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar."
Van toen af trachtte Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden en zeiden: "Indien gij deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer. En ieder die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer."
When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat in a place that is called the pavement, but in the Hebrew, Gabbatha.
Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op de rechterstoel op de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbatha.
What was their accusation against Jesus?
Wat was hun beschuldiging tegen de Heer Jezus?
They didn't say, "We don't want him as our savior."
Ze zeiden niet: "We willen hem niet als onze redder, onze verlosser."
And in fact, Israel did want him as their savior.
In feite wilde Israël graag dat hij hun verlosser, hun redder zou worden.
For 3.5 years.
Voor 3.5 jaar.
They let him walk their streets.
Hebben ze hem toegestaan om over hun straten te wandelen.
And save them from diseases.
En hen te genezen van allerlei ziekten.
And save them from hunger.
En hen te helpen als toen ze honger hadden.
And people are willing to allow him to save them from hell.
En de mensen stonden hem toe om hun te verlossen van de hel.
Or punishment from sin.
Of de gevolgen van zonde.
But if he is going to be presented as Lord and as King,
maar toen hij zich presenteerde als Heer, als koning,
they said no.
Zeiden ze nee.
We will not have this man reign over us.
Wij willen niet dat deze mens over ons heerst.
So let's read on in the next verse.
Laten we dan verder lezen Johannes 19, vers 14.
Right, 14. And it was the preparation of the Passover in about the 6th hour. And he saith unto the Jews, "Behold your king."
Het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning.
Behold your king.
Zie uw koning.
Not your savior.
Niet uw redder, verlosser.
This man that has been beaten.
De man die geslagen is.
That has a crown of thorns on his head.
Die een doornenkroon draagt.
When we look at that man.
En als wij naar hem kijken.
We usually see the savior.
Dan zien wij de verlosser, de redder.
We see the blood running down.
We zien het bloed wat neerstroomt over zijn gezicht.
We see the stripes on his back.
We zien de geeselstrepen op zijn rug.
And we say, there's the savior.
Dan zeggen we, daar is onze redder.
Pilate said, here is your king.
Maar Pilatus zei, hier is uw koning.
And they went into a rage.
En toen barstten ze in boosheid uit.
No, he is not our king.
Nee, hij is niet onze koning.
Verse 15.
Vers 15.
But they cried out, away with him, away with him, crucify him. Pilate said unto them, shall I crucify your king? The chief priests answered, we have no king but Caesar.
En dan schreeuwden dan, weg met hem, kruisigt hem. En Pilatus zeide tot hem, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, we hebben geen koning, alleen de keizer.
Now we know that the Jews did not honor Caesar.
We weten heel goed dat de Joden helemaal geen respect voor Caesar hadden, voor de keizer.
He was not their king.
Hij was niet hun koning.
Israel was in rebellion against the government.
Ze rebelleerden zelfs tegen de keizer.
And they were in rebellion against God's chosen king also.
En ze rebelleerden dus ook tegen Gods aangewezen koning.
And every time Pilate spoke,
en telkens wanneer Pilatus sprak,
he spoke of Jesus as their king.
Sprak hij over de Heer Jezus als hun koning.
And they said, away with him.
En ze zeiden, weg met hem.
Crucify him.
Kruisig hem.
Not, they didn't say crucify the savior.
Ze zeiden niet kruisig hem, maar als redder, als verlosser.
They said crucify the king.
Ze zeiden kruisigt de koning.
Just like David.
Net zoals David.
Come save me when I need you.
Kom, red mij wanneer ik u nodig heb.
But the rest of the time I can control my own life.
Maar de rest van de tijd wil ik mijn eigen leven leven.
So let's continue in the story.
Dus laten we even doorlezen in dit verhaal.
In verse 16.
In vers 16.
Then delivered he him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away.
Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij namen dan Jezus en hij zelf zijn kruis dragende.
And he bearing his cross went forth into the place called the place of the skull, which is called in the Hebrew Golgotha.
Zij namen dan Jezus en hij zelfs zijn kruisdragende ging naar de zogenaamde schedelplaats in het Hebreeuws genaamd Golgotha.
Where they crucified him and two other with him on either side one and Jesus in the center.
Waar zij hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijde één en Jezus in het midden.
Now notice the next words.
En let nu op het volgende vers.
And Pilate wrote a title and put it on the cross and the writing was Jesus of Nazareth, the King of the Jews.
En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. En er was geschreven, Jezus de Nazareër, de Koning der Joden.
In the other Gospels it says something a little differently.
In de andere evangelie leest u het iets anders.
It says that he wrote Jesus, the King of the Jews.
Daar staat daar dat hij schreef Jezus, de Koning der Joden.
In Greek.
In het Grieks.
In Latin,
in het Latijn,
in Hebrew,
en in het Hebreeuws,
so that everybody that walked by would read it,
zodat iedereen die langs het kruis liep, het kon lezen.
This is the king.
Deze man is de koning, de koning.
And everyone would read that.
En iedereen moest het lezen.
But look at the response of the people.
Maar kijk naar de reactie van de mensen.
Verse 21.
In vers 21.
Then said the chief priests of the Jews to Pilate, write not the king of the Jews, but that he said, I am the king of the Jews.
De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden.
Those who rejected his lordship,
zij die zijn heerschappij afwezen,
said, remove that.
Haal dat bordje weg.
Blot it out.
Doe het weg.
So that Nobody sees that Jesus is Lord.
Zodat niemand zal zien dat de Heer Jezus waarlijk koning is.
Declare him as Savior.
Ja, maak er maar iets van. Maak hem een verlosser, redder.
But leave no evidence that he is Lord.
Maar laat geen bewijs achter dat hij koning is.
Spread the word far and wide.
Laat het woord uitgaan, ver.
A Savior has come.
Dat er een redder is gekomen.
But don't mention that he is Lord.
Maar noem niet hem Heer.
And so they came to Pilate.
En zo kwamen ze bij Pilatus.
And said, "Don't say that he is Lord."
Zeg niet dat hij koning is.
Say that he says he is Lord.
Maar zeg dat hij gezegd heeft dat hij koning is.
And look at what Pilate's answer is.
En laten we nu kijken naar wat Pilatus antwoordde.
Verse 22.
Vers 22.
Pilate answered, "What I have written, I have written."
Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
God wouldn't let it be moved.
God liet niet toe dat dat bordje veranderd werd.
He wouldn't let it be changed.
Hij wilde niet dat het veranderd werd.
He put it in Pilate to say what is written is written.
Hij legde in het hart van Pilatus om geschreven te laten staan wat geschreven was.
For all time.
Voor alle eeuwen.
And God said to his son.
En God zei tot zijn zoon.
Sit thou on my right hand.
Zit aan mijn rechterhand.
As king and lord.
Als koning en als heere.
Until I make your enemies your footstool.
Totdat ik alle vijanden onder uw voeten zal hebben gedaan.
God is speaking to our hearts today.
God spreekt tot onze harten vandaag.
Do we want Jesus as Lord?
Willen wij de Heer Jezus ook aanvaarden als onze Heer?
Will we follow him as Lord?
Willen wij hem volgen als onze Heer?
Or will we be like the inhabitants of Keila?
Of zijn we zoals de inwoners van Keila?
Where we only want him to come when we're in trouble.
Waar we alleen maar hem willen dat hij komt om ons te helpen wanneer we in moeilijkheden zijn.
The Philistines surrounded them.
De Filistijnen omringden hen.
There was no hope.
Er was geen hoop voor hen.
And then David comes.
En dan komt David in die.
And he saves them.
En hij redt hen.
And they rejoice together.
En ze verheugen zich samen.
And he's in their village.
En hij is in hun stad.
And they're all happy to have David there.
En ze zijn allemaal blij dat David daar is.
But then word comes that another king is coming.
En dan komt er een woord, een bericht dat er een andere koning komt.
Not God's king.
Niet Gods koning.
But man's king.
Maar de koning van de mensen.
And David said,
en David zegt dan,
O Lord,
O Heer,
what will the people do?
Wat zullen de mensen met mij doen?
Will they reject me as king?
Zullen ze mij verwerpen en uitleveren als koning?
Will they turn me over to King Saul?
Zullen ze mij overgeven aan koning Saul?
To be killed?
Om gedood te worden?
In Jesus's case, to be crucified?
Om in het geval van de Heer Jezus te spreken, om gekruisigd te worden.
You remember the words that were spoken.
En je kent de woorden in het 1 Samuel die ze gesproken hebben.
We will not have this man reign over us.
Wij willen niet dat deze mens over ons regeert.
And yet every person that ever got saved.
Elk mens dat ooit gered is.
Was supposed to confess Jesus.
Is de bedoeling dat hij de Heer Jezus beleidt als zijn Heer.
Not as savior.
Niet alleen als redder.
But if you confess Jesus as Lord.
Maar als u de Heer Jezus beleidt als Heer.
You shall be saved.
Dan zul je behouden worden.
These are issues of the heart.
Dit zijn zaken die het hart aangaan.
We have young people here.
We hebben hele jonge mensen hier.
And maybe you have accepted Jesus as your savior.
En misschien jonge mensen hebben jullie de Heer Jezus aangenomen als jullie verlosser.
But maybe the Lord is saying there's more.
Maar misschien zegt de Heer vanmorgen tegen jou, er is meer.
Maybe there are some adults who have not been in sin, but self-indulgent.
Misschien zijn hier volwassen mensen die niet zozeer in zonde leven, maar wel het zelfleven nog koesteren.
Not running from God.
Niet dat ze weglopen of wegrennen van God.
But just drifting.
Maar langzaam afdrijven.
And maybe the Holy Spirit is just loving on you and drawing you back to him.
En misschien dat de Heilige Geest vanmorgen liefdevol jou weer terug probeert te lokken tot de Heere God zelf.
Let's pray.
Laten we samen bidden.